Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Ik heb ruzie.
Met jouw flatgenoten?
Nee, dat gelukkig niet. Nee, ik heb ruzie met mijn Dungeons and Dragons spelgroep. Vorige week had ik de Legend of Vox Machina besproken. En daarin werd terloops bespraken we eventjes dat ik een Dungeons and Dragons groepje heb. En zij hebben dat ook gehoord en ze zijn not amused.
Maar wij hebben, Peter, ik heb de podcast natuurlijk toen die uitkwam, heb ik hem nog een keer helemaal geluisterd. We hebben er geen onaardige dingen. Hebben wij onaardige dingen gezegd, Charlien?
Onaardig?
Nee, toch?
Kan ik me ook niet per se herinneren.
Ik dacht dus dat ik ook super aardig en eerlijk was erover.
Of willen ze niet? Wilden ze anoniem blijven, de rest van de groep?
Nee, ze wilden juist meer over zichzelf vertellen. Maar hetgene waar ze echt over struikelden, was dat ik ze verantwoordelijke volwassenen noemde. Het blijkt dus dat ze willen gewoon tot 5 uur 's nachts doorgaan met spelen.
Precies.
Alleen ik ben degene steeds die zegt van, hey jongens, ik
moet
morgen
werken.
Oh,
jij bent de partypoeper die braaf op tijd naar bed wil.
Ja,
voor hun, dat was het
Ik wist dit niet. Dus bij deze volgende sessie gaan we gewoon tot 6 uur 's nachts door, totdat het licht wordt.
Ja, ik vind ook als je dit soort activiteiten deelneemt, dan moet je er ook gewoon helemaal voor gaan. Dan moet je gewoon helemaal tot het gaatje en niet...
Mijn personage is de grote held van het verhaal.
Maar dat vind ik nog wel even leuk om te weten, Peter. Maar wat is jouw personage? Wie speel jij?
Ik speel een gnome rogue. Dat is eigenlijk een dief, kun je het noemen.
Ja.
En hij is toch wel een beetje de leider. Hij is heel erg charismatisch. Ze luisteren altijd naar zijn advies. Ze volgen ook precies wat hij moet doen. En wat hebben we verder nog? We hebben ook een druïde. Die is dol op beren. Okay. En het is altijd heel berengezellig in de groep.
Zo. Ik denk dat we moeten gaan beginnen.
Hier krijg je waarschijnlijk ook nog boze reacties op die.
Nee. Ik ben nu volledig 100% eerlijk.
Hallo en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Gijsbert de Fokkert en de prins of prinses met wie ik nog wel eens zou willen daten is Anna uit Frozen.
Mijn naam is Charlien Heesen en de prinses waar ik nog wel eens mee zou willen daten is mijn naamgenoot Charlien van Monaco. Omdat, dat zou dan geen romantische date zijn, want ik ben wel helemaal straight. Maar ik heb het enorm ben enorm gefascineerd door, want ze lijkt heel erg ongelukkig in dat wat mij een droom lijkt om in Monaco prinses te zijn. Maar dat is het dus helemaal niet. Dus ik zou gewoon met Charlien's onder elkaar avondje doorhalen.
Ja, of zou juist een kopje soep geven.
Ja, precies. Goed. Maar ik wil er een beetje op. Dus het zou een leuke, gezellige avond moeten worden. En dan zeg ik meid, vertel eens.
Hoi, ik ben Peter Koelewijn. En de prinses waarmee ik op date zou willen is prinses Jasmine van Aladdin. Want ik had als klein jongetje altijd al een crush op haar. Ik zat sowieso te denken van, moet ik een fictieve prinses of een echte prinses kiezen? En toen viel het kwartje vanochtend. Eigenlijk zijn gewoon alle prinsessen fictief.
Oh nee, maar dat is dat jij denkt nu uit jouw pre-bitje tijd. Jij zit nog. Ja, Peter, jij komt straks die prinsessen die vliegen als stroop op jou af. Hoe zeg je dat ook alweer?
Ja, maar met een slecht gebit kun je ook een prinses aan de haak slaan. Vraag maar aan prins Charles.
Ik wou zeggen het hele Engelse koningshuis. En trouwens, ja. Wim Lex heeft ook niet het beste gebit hoor. Wat je zou denken als die daar dacht ik ook al van, als je toch kroonprins bent, dan kan je toch wel...
Die zou ik ook niet in de Aquafresh reclame zetten.
Hè? Nee, dat, wat is dat?
Ja, ze ik weet niet. Status. Maar als Peter klaar is met zijn bitches, kunnen die naar Den Haag gestuurd worden? Willem-Alexander?
Ik weet dat Maxima, die heeft dus wel Invisalign gedaan, toevallig.
Dat weet jij.
Dus, ja, dat weet ik dan toevallig. Dus die...
Wauw.
Dit is waarom jij erbij zit, hè, Charlien?
Ja.
In Bankplakkers bespreken we wekelijks wat eruit komt op streamingdiensten, zodat jij precies weet wat je wil kijken als je op de bank neerploft. We hebben een drukke aflevering. Wat hebben we allemaal gekeken, jongens? Charlien, wat wil jij bespreken?
Ik ben begonnen aan Pam en Tommy, een nieuwe serie op Disney+.
Peter?
Ik heb de komische misdaadserie Murderville op Netflix gekeken.
Ja, en ik heb zelf naar de Tinder-swindler gekeken. Op Netflix is dat. En ik denk wel dat dit weer een ouderwets televisieprogramma is, als ik het zo mag noemen, waarbij het koffieapparaat over gesproken is. Dus die behandelen we straks als eerste. Maar laten we beginnen met
het nieuws.
Dankjewel. Ja, er is eigenlijk maar groter filmnieuws is er deze week niet. De Oscar-nominaties zijn bekend.
Ja. Yes.
De gouden beeldjes worden pas op 27 maart uitgereikt, maar deze week hebben ze al de nominaties onthuld. Er zitten een hoop interessante details tussen. Onder andere Beyoncé heeft haar eerste Oscar-nominatie binnen. Voor het hele overzicht moet je maar even naar superguide.nl toe. Daar hebben we alles netjes op een rijtje gezet. Ik ga vanwege de tijd hier vooral de beste films even behandelen. Ja. Want dat zijn er maar liefst 10. Een aantal zullen oude bekenden zijn. Want we hebben er een paar ook besproken in Bankplakkers. Blijkt me weer hoe goed onze smaak is.
Nou.
Maar we beginnen met Belfast. Dat is een zwart-wit coming-of-age drama van Kenneth Branagh. Over de jaren 60 rellen in het Noord-Ierse Belfast. Judi Dench zit er ook in en zij heeft ook een Oscar-nominatie voor beste vrouwelijke bijrol binnen. De tweede film, Belfast, kun je trouwens in de bioscoop bekijken, geloof ik nu. Wat je op Apple TV Plus kan kijken is de film Coda. Die is ook genomineerd. Het gaat over de 17-jarige Ruby en zij is de enige in haar gezin die niet doof is. Zingen is haar grote passie en ze wordt daardoor aangespoord om naar een prestigieuze muziekopleiding te gaan. Alleen ja, haar ouders en haar broer die hebben er toch wel moeite mee, want zij kunnen niet horen hoe bijzonder haar stem is. Dus drama. Dan de derde is een oude bekende, Don't Look Up, van de Netflix-film die deze kerstmis iedereen aan het denken zette. Het is een rampenfilm die deels politieke satire is en deels wat probeert te zeggen over hoe de verdeeldheid in onze samenleving ons afleidt van de overduidelijke problemen die onze wereld dreigen te vernietigen. Maar genoeg daarover, laten we het even hebben over de rest van de Oscar-nominaties. Drive My Car is een Japans drama over een beroemde theatermaker die niet over de plotselinge dood van zijn vrouw heen komt. En hij krijgt een bijzondere vriendschap met zijn wat onbehouden chauffeur. Nummertje 5 is, kant ook anders, Dune. De Timothy Chalamet science fiction epos die vorig jaar, iedereen had het daar wel over. Omdat het zo'n gigantische science fiction film is van Lord of the Rings proporties. En Dune is binnenkort te zien op HBO Max. Dat lanceert op 8 maart in Nederland. Volgende film, Will Smith. In King Richard, daarin speelt hij de vader van de beroemde tennissers Venus en Serena Williams. Hij had, toen zij nog kleine meisjes waren, hun hele leven al uitgetekend. Klinkt een beetje raar, maar door zijn enorme charisma wist hij zijn dochters constant te motiveren. Dus ja, dit is een rol die Will Smith op het lijf geschreven is. En hij heeft ook een nominatie voor beste hoofdrol te pakken. Volgende film is Licorice Pizza. Ja, er is altijd een Oscar-genomineerde film die over oud-Hollywood gaat. En dit jaar is dat Licorice Pizza. Maar ik ben toch wel enthousiast hierover, want het is een film van regisseur Paul Thomas Anderson. En hij heeft geloof ik nog nooit een slechte film gemaakt. Tenminste, ik moet die nog zien. Guillermo del Toro is ook genomineerd voor zijn film Nightmare Alley. Het is een bovennatuurlijke film noir met Bradley Cooper als een beroemde medium. En Cate Blanchett als zijn gevaarlijke psycholoog. Dus de vraag is, wie speelt er de beste mind games? Dan gaan we naar nog een Netflix film, The Power of the Dog. Benedict Cumberbatch speelt hierin een verveende cowboy die de nieuwe vrouw en zoon van zijn broer afkeurt. Kirsten Dunst en Jesse Plemons die spelen de vrouw en de broer. En zorgt voor flink wat ruzie. Dat doen ze heel goed, want Benedict en Kirsten zijn allebei genomineerd ook voor een Oscar voor hun acteerwerk.
Wat vonden jullie? Hebben jullie hem al gezien?
Ik heb hem nog niet gezien, maar ik weet wel dat Debbie er ontzettend enthousiast over was.
Ja,
in een eerdere bankplakkersaflevering.
Oh, dus maar ja, grappig. Hij heeft bij mij totaal niet zo'n indruk gemaakt. Ik ben er twee keer bij in slaap gevallen. Oh. En bedoel, het zijn hele mooie beelden. Maar ik ben dus heel benieuwd hoe die, of die bij iedereen dan zo... ik vind het... Hij viel mij erg tegen. Maar
ik zal eerlijk
blijkbaar
zijn.
De Oscar, de Academy niet, sorry.
Ik zal eerlijk zijn. Ik heb wel vaker bij Oscar genomineerde films dat ik in slaap val.
Goeie, maar deze 12 Oscars, nou, ik zag het er echt niet in, maar goed.
Ik ga hem nu wel zeker kijken, Power of the Dog. Want hij
het is dan wel iets wat je even gezien moet hebben.
Waar je nog wel, of tenminste een film waar je niet bij in slaap kan vallen, denk ik, is de laatste genomineerde. Dat is West Side Story. Niemand behalve Steven Spielberg wilde een remake van West Side Story hebben. Maar het is hem toch weer gelukt. En potverdorie, hij heeft een Oscar nominatie voor beste film.
Leuk, hè?
Dat zijn de 10 beste films van het jaar volgens de Oscar-jury.
We hebben nog wat te doen. Zeker, het is leuk dat er een hoop Netflix-dingetjes weer genomineerd zijn. Maar ook toch wel dat er gewoon de komende weken in de bioscoop wat te doen is. Want ik vind dat toch altijd wel een handig lijstje om mijn keuze op te baseren. Zo van, oké, wat is er nou genomineerd en wat is er nog in de bioscoop te zien?
Ja, de meeste films hier die ik net noemde zijn nu ook in de bioscoop te zien. Of ze keren nog even terug. Dus check zeker eventjes wat jouw plaatselijke filmhuis te bieden heeft.
Gaan we nu even de Tinder-swindler Pam en Tommy en Murderville bespreken. Daarna komen de overige releases. Dus als jij wil weten wat er de komende week allemaal online verschijnt op alle streamingdiensten, dan moet je zeker even blijven hangen. Ja, ik wilde zelf aftrappen met de Tinder-swindler. Ik noemde het al het koffieapparaatgesprek deze serie. Of deze documentaire moet ik eigenlijk zeggen. Want het is een spraakmakende true crime documentaire. Jongens, ik ga eerst even heel kort uitleggen wat het is. En dan gaan we heel veel vragen beantwoorden, denk ik.
Want ja, Gijsbert, wat is Tinder?
Precies. Nou, ik ben dus niet van de... Ik ben echt... ik heb Tinder op een jaar ongeveer gemist. Dus ik heb er nooit iets mee van doen gehad. Maar Peter, jij bent de jongste in ons stel. Dus jij mag, jij mag het straks uitleggen. De Tinder-swindler die gaat in ieder geval over een oplichter eigenlijk. Verschillende vrouwen die ontmoeten op die dating-app de man van hun dromen. Maar allemaal worden ze voor tienduizenden dollars opgelicht. Die man, dat is Simon, een man uit Israël, die doet zich in dit Netflix-documentaire voor als een steenrijke diamantmiljardair. En hierdoor lukt het hem om door middel van verzonnen verhalen geld bij vrouwen te ontfutselen. Daardoor kan hij er een luxe leven op nahouden met jetsetterige trips en mooie hotels. En eigenlijk het geschatte totaalbedrag wat hij heeft verduisterd, om het zomaar even te noemen, is 10 miljoen dollar. Dus dat is niet niks. Drie van die opgelichte vrouwen die vormen de basis voor de documentaire. De laatste die aan het woord komt, dat is een Amsterdamse, dat is Eileen. Zij had een relatie van 1,5 jaar met deze swipe charlatan. En zij werd helaas voor 140.000 euro opgelicht. Gelukkig geeft ze Simon op het einde van de documentaire, ik denk wel de grootste middelvinger die ik ooit heb gezien. Het is echt fantastisch. Ik stond echt juichend.
Ik ben niet heel erg vaderlandslievend, maar op dat moment dacht ik wel echt,
precies hetzelfde. voelde als het soort het winnen van een gouden medaille. Ik hoop niet dat het backfired naar haar toe. En dat ze gewoon de rest van haar leven gewoon normaal kan leven, maar ook die schuld snel afbetalen. Ik vind het echt sneu namelijk.
Maar een middelvinger, maar ze heeft het niet terug dus. Zonder spoiler.
Nou ja,
niet te veel details rondbrengen, maar het...
Nou ja, als ze nog een schuld heeft, dan is het niet helemaal opgelost.
Het is niet een volledig happy end. En ik kan ook al verklappen dat we waarschijnlijk nog niet het laatste gehoord hebben over Simon. Heeft de documentaire inmiddels ook gezien.
Ja, en hij is nog... Mag dat...
Jazeker.
Ja, hij is nog vrij. Dat zie je ook overal. Ik heb Tinder-swindler nog niet gezien, maar dat weet ik al wel. Dat hij nog. Hij zit in Israël nu, toch?
Ik heb ook helemaal uitgezocht waar hij is en wie. En we brengen ook met Supercat ook regelmatig updates over hoe het nu met iedereen gaat.
Hij komt geloof ik eind van deze week met een statement.
Spannend.
Volgende week meer. Ja. Misschien.
Maar je moet gewoon die documentaire. Sowieso moet je hem gaan zien. En dat je weet dat hij inmiddels weer vrij is. Dat maakt verder helemaal niet uit. Want hij heeft inderdaad wel echt wel vastgezeten. Maar wat hij dus ook. Hij is dus zo'n boef. Dat hij ook bij het krijgen van de coronavaccins heeft geprobeerd om voor te dringen. Door zich als een verpleger voor te doen. Dus het is echt een mafcase, joh.
Hij heeft echt. Ik ben niet psycholoog, maar hij heeft volgens mij echt iets mentaals. Van
ja,
pathologische leugenaar.
Hoe hij alles aan elkaar ligt. Het is, het, Het is eigenlijk gewoon knap. Het deed me ook een heel klein beetje denken aan de Leonardo DiCaprio
Catch film Catch Me If You Can.
Zo'n schaamteloze fraudeur is het. Maar dan de moderne variant, die Tinder.
Nou, zeker de moderne variant. Want wat hij dus deed op Tinder was gewoon echt zo ongeveer de berichtjes die hij stuurde kopiëren. En dan naar heel veel verschillende vrouwen uitdoen. Dus je zag ook echt, ze hadden een aantal filmpjes dat hij in een vliegtuig zit. En dat hij zegt, ik hou zoveel van je kusjes en ik zie je snel, graag zo snel mogelijk terug. Dat stuurde hij dus naar verschillende vrouwen, dat filmpje. Maar dan met een paar woordjes anders. Maar de basis was gewoon hetzelfde. Dus het was gewoon echt, hij heeft gewoon jarenlang iedereen voor het lapje gehouden. En dus echt een spoor van vernieling achtergelaten. Dus het is echt wel ook een verdrietige documentaire. Maar ik geloof nooit dat er niet iets voor alle opgelichte vrouwen nu opgezet wordt. Als dit door de hele wereld overgaat, dan lijkt het me dat er ergens een soort geldinzamelingsactie moet ontstaan.
Ik hoop dat Netflix ook een dikke check gegeven heeft voor het interview. Want
aan die meiden, dat zij toch zo
een beetje compensatie krijgen op die manier, ja.
Nou,
ja,
dat ze dit aangedurfd hebben, want ze stellen zich heel erg bloot, hoor.
Mag absoluut. Wat ik me nou afvraag, want hoe krijgt hij, want zijn dit allemaal, ik dacht dat allemaal dat hij het op rijke meisjes gemunt had, die dan, maar als mensen hebben zich dus ook voor hem in de schulden gestoken.
Ja.
Ja, diep in de schulden. Eentje die woonde ook bij haar ouders, omdat ze spaarden voor een eigen woning. Dus ja, ze waren niet extreem rijk of zo. Ze waren gewoon modaal, denk ik.
Het enige wat ik nog wel vreemd vond, dat is dat hij gewoon met naam, die Simon, die jongen die dus de oplichter is, dat hij gewoon met naam en toenaam in beeld is. Maar ook echt met zijn gezicht en met filmpjes.
Ja.
En toen dacht ik ergens van, het is vervelend dat hij die oplichtingstruc heeft gedaan natuurlijk. Maar ergens moet er toch een soort privacy-wetgeving in gang gezet worden, of niet? Jullie zijn er minder
filmpjes
van,
De filmpjes zijn via WhatsApp gestuurd. Dus hij heeft toestemming gegeven om ze te delen. Ik denk dat het zo gebeurt. Plus hij
en van social media zo, denk ik, ook, dingen gehaald. Ja. Dat is een beetje vogelvrij, alles wat je zelf post.
Ja, het is ook, eigenlijk moet ik me om hem geen zorgen maken meer om degene die opgelicht zijn.
Plus de journalisten in Noorwegen die het als eerste onthulden, die hebben veel van de media ook hergebruikt. En ze laten het artikel ook zien, heel knap wat ze daar gedaan hebben.
Dat is een leuk bruggetje, denk ik, naar andere media, of in ieder geval uitgelekte media. Charlene, je hebt Pam en Tommy gezien, maar dat is nog niet helemaal, ik wil eigenlijk beginnen met een vraag gewoon meteen. Het is niet helemaal in één keer online gezet. Is het elke week een nieuwe aflevering? Of hoe doen ze het bij
Ik heb nu
Disney?
3 afleveringen gezien, inderdaad. Van Pam en Tommy, de Hulu-serie die dus bij ons op Disney Plus terechtkomt. Over het legendarische liefdesverhaal en de eerste sekstape, de sekstape der sekstapes uit 1997 van Pamela Anderson en Tommy Lee. Het Baywatch sekssymbool van de jaren 90. En Tommy Lee is de drummer van Motley Crue, een succesvolle, punk rock band. Of glam rock band zou ik het misschien, of nou ja, goed, hoe dan ook. In ieder geval, hij was rock and roll en zij seks. En dat was een prachtig paar in de jaren 90. En toen gingen ze op vakantie. Of nou ja, ze hielden sowieso van video. Je moet je even voorstellen voor iedereen die jonger is. Dit is een tijd dat het internet, ik weet nog dat ik in 99 internet thuis kreeg. En we waren toen heel vroeg. Mm-hmm. Dus in 97 was er internet. Dan moest je naar de bibliotheek om op het internet te kunnen. Bij wijze van spreken. Dat was er nog niet. En je had ook nog geen dvd's of wel?
Ik herinner me deze periode nog wel. Maar ik was dus te jong voor de Pamela Anderson sekstape.
Dus ik zat op de middelbare school toen dat gebeurde.
Ja.
Maar ja, dat was een beetje de setting. En we hadden eigenlijk nog nooit in mainstream was er nog nooit een celebrity sekstape geweest. Dus het was allemaal het is ook heel grappig om te realiseren hoe nieuw dat was en hoe gesneden koek dat dan nu is. Maar dit vertelt dus het verhaal, hoe dat dus begonnen is. Nou ja, zij was een grote ster, hij een grote ster. Ze kwamen al tegen en raakte verstrikt in een zeer onstuimige love affair. Gingen binnen no time trouwen. Waren op iedere red carpet. Lebberden ze elkaar af. Wat, allemaal beelden die we ons nog wel kunnen herinneren. En nou, ze gingen, waren net getrouwd. Gingen op vakantie. Maakten graag ook home video's. Wat we gewoon vakantievideo's waren. Ik bedoel, wij deden dat vroeger. Mijn vader huurde dan een videocamera. En dan ging dat zo. Ik maak nu op mijn zo op zijn schouder beweging om dan de familievakantie te filmen. Dat was dan een heel... nou, zo ging dat bij hun dus ook. En dat ook alle sekspartijen werden meegefilmd. Ondertussen werd het huis verbouwd en Tommy Lee kon best wel een beetje een lul zijn. Hij werd ook, dat is ook een van zijn bekendste attributen op, sindsdien. Maar hij was blijkbaar best wel een eikel tegen de mensen die zijn huis aan het verbouwen waren. En op een gegeven moment heeft iemand, een gefrustreerde aannemer, die heeft daar de kluis weggehaald en daar lag die tape. Nou ja, die tape die is die toen, die kwam die nergens, waren wel in Hollywood, de bakermat van alle porno. Okay. Maar die kon die nergens kwijt, want... dus toen is het op een gegeven moment uitgelekt in het, op het internet. Wat eigenlijk nog nooit gebeurd was, dat zo'n tape op het internet terecht kwam. Met alle gevolgen van dien, want dat werd de allergrootste sekstape. Ja, of de allereerste.
Schandaal.
En de,
ja.
Seksschandaal. Alle, ik bedoel, en op een gegeven moment...
Oké, ik snap plotseling waarom hier een serie over gemaakt wordt. Want dit is wel een fascinerend verhaal.
Maar hoe is de serie en hoe is de hoofdrolspeelster?
Ja, laten we het daar eens over hebben. Want dat is ook, er was al heel veel over te doen. Lily James speelt Pamela Anderson. Ja. En nou, ik moet zeggen, het is echt geweldig gedaan. Ze is, je zit echt betoverd naar haar te kijken. Want ze lijkt er zo geweldig goed op. Echt. Zonder heel anders te zijn. Sebastian Stan speelt Tommy Lee. Ook eigenlijk best wel heel goed gedaan. Dus het is, ze lijken er echt ontzettend op. En ja, ik moet zeggen... Ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in dit verhaal. Dit is zo over coming of age. Weet je, dit was zo in mijn middelbare schooltijd... wanneer ik sowieso al compleet gefascineerd was... door Hollywood en al dat soort schandalen. Dus ik vind dit... ik lik hier in principe mijn vingers bij af. Maar het valt... Vooralsnog is het ook. Het hangt een beetje op het randje van. Het is af en toe gewoon een beetje ridiculous, overdreven. Dus dat je. Je verliest ze soms ook omdat het. En die sekspartijen die zijn wel heel uitgebreid. En ik snap dat ze het meer hebben gedaan dan wie dan ook. En dat het een enorme sexy koppel was. Maar dat op een gegeven moment weten we dat. Dat zie ik nu al 3 afleveringen. Dus in principe.
Seth Rogen is geloof ik een van de schrijvers of de producenten.
Ja, dus ze, klopt. Hij speelt dus die gefrustreerde aannemer die. Die video gaat jatten en verspreiden. Dus hij heeft ook wel... Hij is zeker de derde hoofdrol eigenlijk in het verhaal. En het is wel leuk, want ik vind hem heel goed spelen. Want het is niet... ja, dus bij Seth Rogen zie je toch altijd die blowende gast voor je.
Ik verwacht gelijk dat het een hele flauwe comedy dan wordt.
Nee, maar je moet ook wel een beetje... Ze balanceren soms op dat randje dat het een beetje too much is. En dat je denkt van, het wordt een beetje allemaal een karikatuur. Maar ze blijven ook wel vaak binnen dat lijntje. Ja, dus ik vind het wel smakelijk om naar te kijken. Ik ga hem sowieso wel uitkijken. Het is nog niet dat ik zeg steengoed, maar er zitten hele interessante elementen in. Dus
ja. Ja. En Book of Boba Fett eindigt deze week. Dus dan is dit denk ik de wekelijkse reden.
Wat toch een grappig detail is. Ik las dat Lily James, die heeft dus... Want je ziet haar heel veel naakt. Dus ik vroeg me al af, heeft zij ook zo'n van zichzelf zo'n paar? Maar dat zoals waar Pam onbekend staat. Mm-hmm. Maar dat is dus niet zo. Er is een soort borstprothese, borstplaat eigenlijk heeft ze dus de hele tijd voor. Met de, nou ja, een soort... jelly versie van Pam der boezem. Maar ze is door al door 50 stuks gegaan tijdens het opnemen. Omdat ze zoveel aan het rollenbollen en kezen met elkaar waren. Dat die dingen steeds weer, nou ja, blijkbaar kapot. Want ze zien er dus wel echt. Je ziet niet. Je ziet er qua make-up en zo zou deze serie echt een prijs kunnen krijgen. Want dat ziet er allemaal fantastisch uit. Want ik dacht dat het er echt een lijf was. Maar dat is het dus niet. Nou ja, goed.
Smakelijk om naar te kijken, zeg jij. Peter, heb jij dat ook met Murderville, wat jij hebt gekeken deze week?
Nee.
Oh.
Volgende. Nee. Ja. Nou, laat ik een beetje uitleggen wat Murderville is. Het is een komische misdaadserie op Netflix met Will Arnett in de hoofdrol. Jullie kennen hem misschien van als de stem van BoJack Horseman en van Lego Batman. Dus een hele donkere, gritty stem. En hij is daardoor de perfecte kandidaat om een uitgebluste detective te spelen. Wat hij iedere aflevering doet. En iedere aflevering krijgt hij ook een nieuwe celebrity die zijn assistent moet spelen tijdens een moordmysterie. En samen gaan ze dan door allerlei bizarre scènes heen en moeten ze uiteindelijk, of de celebrity moet uiteindelijk de dader aanwijzen als een soort van enorm opgezet Cluedo. De reden waarom Murderville eigenlijk gemaakt is, is omdat het geïmproviseerd wordt allemaal. De celebrities die weten niet wat er met ze gebeurt tijdens die scenario's. En Will Arnett die geeft ze dus allerlei bizarre situaties waarop ze moeten reageren. Dat werkt soms, maar helaas niet, meestal niet. Dit is dan ook echt zo'n serie waarvan ik zeg, binge hem niet. Ga gewoon kijken naar de aflevering waarvan je de celebrities leuk lijkt. Sommige zijn namelijk echt pijnlijk ongrappig, zoals die met Ken Jeong. Ik vind hem hilarisch in Community. Maar hij heeft duidelijk geen kaas gegeten van improviseren. Hij zit constant te giechelen door de scènes heen en het slaat volledig dood.
Maar ik heb hem ook vrij hoog zitten, maar dat werkt dus niet.
Maar nee, ik vond zijn comedy special ook heel erg tegenvallen.
Hij is een goede comedy acteur, maar ja, dan wel als hij een goede schrijver heeft, denk
precies.
ik.
Precies.
En ja, van zichzelf improviseren is denk ik ook een vak apart. Want er zitten een paar hele grappige acteurs tussen die ook niet zo heel veel doen. Maar een paar van mijn favorieten zijn Kumail Nanjiani. Die is echt oprecht heel erg grappig de hele aflevering. Sharon Stone is dan weer doodserieus constant. En dat is ook hilarisch. Ja. Dus ook dat is een aflevering die ik kan aanraden. En Conan O'Brien, de talkshow host, die kan het beste improviseren, denk ik. Hij heeft een paar hele leuke momenten dat zelfs de acteurs breken. Dus dat ze gewoon de slappe lach krijgen om hem.
Ja, die heb ik dus ook gezien met Conan. Want ja, hoe het al is opgezet, dat nodigt wel uit tot heel veel flauwe, inderdaad slechte situaties. Maar Conan is hier wel voor in de wieg gelegd.
Ja, zeker ook. Op een gegeven moment moet hij vermomd als een goochelaar, moet hij de dader aanwijzen. En dan wijst hij dus ook gewoon op hoe stom het is. Van, waarom ben ik verkleed als een goochelaar?
Nee, maar ja, dat is eigenlijk ook een beetje. Ik tenminste ook heel erg hoe die in zijn eigen show natuurlijk. Tenminste, dat die Conan zag ik ook wel heel erg in terug.
Ja, het schijnt ook dat hij en Will Arnett zijn ook echt goede vrienden. Dus je ziet zeker ook die hot sauce scène.
Ja, oh ja, ja.
Dat ze aan het kloten zijn. En nog een leuke vondst vond ik Marshawn Lynch. Hij is een NFL-speler, dus niet echt veel acteerervaring. Maar hij is ook erg grappig in meerdere scènes, dat hij gewoon gortdroog is. Dus ja, het is een beetje gemengd. Er zitten wat leuke momenten tussen, wat leuke afleveringen, maar ga het niet helemaal bingen. Ik had echt alcohol nodig op een gegeven moment. Ik drink eigenlijk zelden door de week, maar ik had hier echt een sixpack voor nodig.
Mm. Ja, en je moet het denk ik ook niet als murder. Je moet dat niet. Het is meer gewoon een echt improvisatiecomedy. Je moet dat, en dat wat dan toevallig over moord gaat. Maar als je te veel denkt van ik ga naar een detective serie kijken, want het gaat wel echt om de comedy. Het is allemaal wel gewoon colder. Het is niet echt een. Het wordt nooit echt spannend, zeg maar. Toch? Ja, althans bij Conan niet.
Nee, het blijft heel erg flauw. Ik denk dat het wel leuk is als je van het raden van de dader houdt, dan kun je wel een beetje kijken naar de hints en zo. Die blijven wel ook in beeld. En de testimonie die getuigen geven. Maar ja, dit is niet grimmig of zo. Het wordt nooit echt grimmig. We dachten trouwens, Gijsbert, in een eerdere aflevering dat dit een origineel concept was. Maar het blijkt dus een remake te zijn van een Britse sitcom.
Dat wist ik niet.
Het heet Murder in Successville. Ik heb een paar fragmenten ervan gezien, want de Britse reviewers, verrassend genoeg, zeiden allemaal dat de Britse variant veel beter is. Ja, die ga ik wel wat meer kijken. Ik denk dat de gasten daar wat geestiger zijn. Misschien heeft het iets te maken met de Britse cultuur, of gewoon dat zij
of
wat betere celebrities
comedy
hebben uitgenomen.
Nou, of omdat Britse comedy gewoon veel beter is dan Amerikaans prak.
Ja. Dus de Britse detective heeft trouwens wel net zo'n donkere stem als
mooi.
Will Arnett. Dus dat is aan zich goede casting geweest.
Dankjewel Peter. Waar is het op te zien?
Op Netflix. Maar Netflix. Dus niet gaan bingen. Kijk gewoon lekker de celebrities die je leuk lijkt.
We gaan daar met de overige releases verder. Hierna volgt de geluidskluis. Dus als je daar benieuwd naar bent, nou, blijf dan zeker even hangen. We hebben een Netflix heeft weer veel online gezet. Het is niet normaal wat daar allemaal verschijnt. Maar laat ik beginnen bij een aantal films die de komende week online komen te staan. The Sky is Everywhere, dat is te zien bij Apple TV+. Dat is een Valentijnsfilm over een muzikaal meisje dat tussen twee liefdes moet kiezen. Nou, nog meer romantische films deze week. Romantische komedie op Amazon Prime, I Want You Back, is daar te zien. En op Netflix is Love and Leashes te zien. Een Zuid-Koreaanse liefdescomedie over twee collega's die een soort SM-relatie met elkaar aangaan. Op liefdesvlak gebeurt er veel de komende tijd.
Komt er iets aan dat met liefde te maken heeft? Of?
Het staat misschien dat ergens rond 14 februari iets gebeurt. Oh. Want onder andere ook het tweede seizoen van The Bachelor is te zien bij Videoland. Dat is met Thomas van der Vlucht. Dat is die jongen van Stuk TV. En Netflix heeft eenzelfde soort liefdesexperiment. Dat is Love is Blind. Dat is ook het tweede seizoen. En dat is met 30 singles die eigenlijk zonder elkaar te zien, maar wel na lange gesprekken met elkaar verloven. En dan gaan ze kijken daarna of het ook nog lukt om te trouwen. Ook wel een interessante serie. En dan wil ik ook nog, ik zei al dat Netflix veel aan het doen is. Aan het begin van het jaar, ik weet nog dat zij in het begin van 2021 zeiden, we gaan elke week een film brengen. En dat iedereen toen had van, dat kan helemaal niet. Dat zijn het sowieso minimaal 52 films. Dat is veel te veel, bla bla bla. Deze week doen ze er gewoon 4.
Dan zijn ze voor februari klaar.
Dan zijn ze denken ook, laten we het nu doen. Dan hebben we het al even afgerond. De tweede film rondom Tall Girl is te zien. Dat is een film, ik denk in 2019 dat de eerste film online kwam. En die is toen eigenlijk meteen al 50 miljoen keer gestreamd. Dus dat was echt wel een hit. Over eigenlijk het langste meisje van de middelbare school. Ze is bijna 2 meter. Een romantische komedie. En dit is dus het tweede deel. Dan hebben we nog een film op Netflix die heet Big Bug. En dat gaat over robots die in opstand komen in 2045. En ik wil afsluiten met Anne Plus. En dat is een leuke film. Dat is een Nederlandse film. Die is begonnen na de 2 seizoenen van de serie. En die gaat in op het leven van Anne. Welke kant gaat het op en wat heeft Anne nou eigenlijk te vertellen? Ben ik zelf wel erg benieuwd naar. En dat komt dus, dat is een Nederlands film die op Netflix komt. Hollandse Glorie vind ik altijd wel leuk om eventjes te checken.
Zeker.
Maar dat gaan we niet checken voordat we bij de geluidskluis zijn aangekomen, Peter.
Ja, hij is weer terug. Helpen jullie me even mee om hem te openen? Sorry, dat laatste duwtje vind ik altijd belangrijk. Het hoort erbij. De stand is 2-1 voor jullie. Dus eens kijken of ik hem weer gelijk kan zetten deze week. Ik laat jullie een iconisch geluid horen uit een film of serie. En jullie moeten dan de titel raden. Dan scoren jullie een punt. En als jullie het fout hebben, dan scoor ik de punt.
Oké.
Zijn jullie er klaar voor?
Kom maar op.
Zeker.
Daar komt hij.
Ja, het kan van alles zijn.
Nee. Ik weet hem.
Je weet hem?
Ja.
Nu al?
Ja.
Ik betwijfel het.
Ja, maar echt? In mijn hoofd is het een vrij iconisch geluid. Maar dan heb ik hem misschien verkeerd als jij denkt, ik weet hem nu al. Maar mogen we hem nog een keertje horen, Peter?
Natuurlijk.
Ja, Charlene, ik hoor dus een paard voorbij lopen, galopperen. Mm-hmm. Maar dan nagemaakt geluid van een paard. Dus ik kan wel zeggen waarom ik denk dat ik het meteen weet, hoor. En als Peter denkt, dat kan helemaal niet. Maar ik denk dat het Monty Python is en de Holy Grail. Want daarin zit een fantastische scène waarin ze dus met, ik denk dat het met kokosnoot is, een paard nadoen.
Oh ja.
We gaan wachten op dit blijft sowieso mijn antwoord, hoor. Want ik ben nu zo overtuigd van mezelf dat ik niet meer ga wisselen. Maar Charlene, hoor jij ook een paard? Charlene. Wat hoor jij?
Ja, dat sowieso. Maar ik wacht dan op de hint, doordat ik weet welk paard
Dat heeft de vorige week heeft ons dat enorm geholpen. Peter, wat is jouw hint?
Het heeft iets met een slang te maken. Nu ga je toch twijfelen, Gijsbert?
Nee, ik ben Monty Python in mijn hoofd aan het afdraaien. Maar ik kan je even klappen dat ik die film echt al heel lang niet gezien heb. Maar op de een of andere manier zit dat galopperende paard zit in mijn YouTube-lijst met fragmenten die ik veel bekijk of zo. Ik weet ook niet hoe dat kan.
Oh, ja, dat YouTube-algoritme, dat is soms heel bijzonder.
Nou, plus dat ik heb het idee dat mijn hele gezin op mijn YouTube-account zit. Dus ik krijg sowieso een heel verkloot algoritme. Maar daarom denk ik meteen te weten. Maar heeft die hint jou geholpen, Charlene?
Totaal niet.
Nee.
Nee. Maar je mag een andere titel noemen als je wil.
Het hoeft niet per se, want we hebben toch... Nee,
ik ben echt helemaal blanco. Sorry.
Okay. Gijsbert, laatste kans om nog een andere titel te noemen.
Nee, ik kijk wel uit.
Oké. Okay. Nou, Charlien, jij hebt het fout uiteraard. maar Gijsbert, jij bent de kenner. Jij hebt het goed.
Yes.
Wauw.
Ja, dit komt niet... Ik moet zeggen, dit komt niet vaak voor. Maar deze wist ik echt meteen. Maar dat zeg ik. Het zit op de een of andere rare manier in mijn hoofd.
Ja, dan heb je
het
vaak gehoord. Ja.
Ja. Ja, de stand is 3-1. En ik snap je wel, Gijsbert. Want dit is een van de meest iconische scènes. Geloof ik de beginscène van Monty Python en de Holy Grail. En ik weet niet of ze geen zin hadden om een paard te rijden. Of dat ze het gewoon een hele leuke grap vonden. Maar het loopt dus achter iedere ridder en de koning... loopt er een man met kokosnoten tegen elkaar te klapperen. Om het geluid van paardengeklop te maken.
Ik lig nu alweer in een deuk. Sorry, maar...
Ja, het is een heerlijk goedkope oplossing. Ja. En het is ook echt letterlijk... Ik weet vrij zeker dat dit de manier is... hoe ze altijd paardengeklop in films maken. Want ja, je kan wel naast een rennend paard tijdens een scène gaan rijden... en een microfoon met een stok bij hun hoeven houden. Of je kan gewoon in de studio twee kokosnoten tegen elkaar kloppen... en zeggen van, kijk, zo doen we het ook.
Ik ben blij dat we hem een keer gewoon vanaf het begin meteen goed hebben. Wil je er nog iets over vertellen of wil je hem nog een keer laten luisteren, Peter? Wat wil jij...
Ik laat hem nog een keer luisteren. Ja. En verder ga ik in mijn wonden likken.
Heel goed.
Ik zie het.
Gijsbert, jij gaat gewoon gelijk Monty Python kijken.
Ja, ik ga het algoritme weer een beetje voeden. Dus dan
de Night Sousseini en zo.
Ik weet wat ik na deze opname ga doen. Dat was de geluidskluis. Dan gaan we straks over op de bankzaak. En daarna doen we nog eventjes de Superguide Super Streaming tip. Dat is onze beste tip voor de komende week. Dat is een Netflix serie. Blijf hangen als je dat wil luisteren. Maar eerst eventjes naar de bankzaak. Want we hebben op onze socials uitgevraagd... over welke dood van welk personage mensen nog steeds niet heen zijn. Er kwam een vrij lange lijst uit. Twee mensen hebben Dobby genoemd uit Harry Potter. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel verschrikkelijk... als hij door die geworpen... dat mes wat geworpen wordt, toch nog komt te overlijden. Die is genoemd door Jake Arch en MRS Dolgoen. Mrs. Dolgoen, denk ik. Dan hebben we nog Ned Stark. Die is genoemd door Wilfred van der Hoorn. Thomas Ooms zegt Lexa uit de serie The 100. Mm-hmm. Pierre Meren die zegt Rita Morgan aan het einde van het vierde seizoen van Dexter. Mm. Jimmy Bosman 88 gaat ook een goede. Daar ga ik zelf wel denk ik in mee. Die zegt Iron Man. Ja, dat was ook wel sneu dat Iron Man teruggaat om de wereld te redden. En dat hij dan toch uiteindelijk als laatste het loodje legt. We hebben nog natuurlijk denk ik John Coffey uit The Green Mile. Die werd genoemd door Yardi Janssen.
Oh,
ja. Jack uit The Titanic, genoemd door Laura. Charlien, wat is jouw personage waar je nog niet overheen bent? Over welke dood?
Ja, dat is het personage van Shelby, gespeeld door Julia Roberts in de film Steel Magnolias.
Ja.
Dat is toch wel een film, als ik denk, een film waar ik echt bij meerdere malen, of eigenlijk bijna altijd als ik hem zie, kijk, moet janken, dan is het die wel. Dus dat is toch wel echt een hartverscheurende... Ja, die kwam meteen te boven.
Ja, en bij jou, Peter?
Ik noem een Studio Ghibli film, maar niet een van de Miyazaki moderne sprookjes. Het is een van hun eerste films, Grave of the Fireflies. Hij staat helaas niet op Netflix, maar het is een Tweede Wereldoorlog drama over een tiener die zijn ouders verliest bij een bombardement en daarna voor zijn jonge zusje moet zorgen, Setsuko. En meteen al vanaf het begin laat de film duidelijk maken, het loopt niet goed af met ze. Dus en met name de dood van het kleine meisje, dat raakte me in mijn ziel toen ik de film zag.
Hey, maar Netflix had toch al die had toch een deal gesloten met Studio Ghibli?
Ja, ja, alle Ghibli-films staan erop, maar deze niet.
Dat is gek.
Gek genoeg.
Zijn we bij de Superguide Superstreaming tip aangekomen. Dat is dit keer Inventing Anna. Daar is al wat over te doen van tevoren, want er gaat een beetje een buzz dat wel eens iets zou kunnen worden. Het is een serie die te zien is op Netflix. Het gaat over Anna natuurlijk, zoals ik al zei. De premisse is dat je alles op Instagram met een korreltje zout moet nemen. Dat bewijst de waargebeurde miniserie Inventing Anna. De rijke erfgename Anna Delvey, is niet alleen een hit op Instagram, maar ook de sociale elite van New York is gek op de jonge vrouw. Maar overal waar ze komt, laat ze niet betaalde rekeningen achter. En steeds meer mensen twijfelen aan haar verhaal. Waar hebben we dat eerder gehoord, deze aflevering? Is zij echt een erfgenaam of licht zij de boel op, Peter?
Ja, ik krijg hier wel wat Tinder-swindler-vibes van.
Ja, toch? En zij wordt gespeeld, wordt gespeeld door Julia Garner uit Ozark. Dus dat is ook niet de minste. Dus dat is onze superguide, superstreaming-tip voor deze week.
Maar ik begrijp dus dat het is niet een true crime documentaire is. Het is wel echt een serie.
Ja, maar het is wel gebaseerd op waar gebeurde feiten.
Okay.
Het is niet dus inderdaad, wat je zegt, wat Netflix nog wel eens doet, een true crime. Maar het zit er wel tegenaan, Peter. Dus het is wel interessant om dat even te checken.
Klinkt goed.
Zijn we aan het einde gekomen. Dankjewel, Peter. En natuurlijk ook Charlien. Geluidsgoeroe Art Kok wil ik bedanken, die deze editie weer in elkaar heeft gedraaid op prachtige wijze. De luisteraars kunnen ons bereiken als ze op- of aanmerkingen hebben of gewoon iets te vragen. Of willen jullie ons nou op iets wijzen op een serie die wij gemist hebben de afgelopen week of iets wat in de toekomst ligt. Laat het ons vooral weten. Onze handle is @bankplakkers. Je kunt ons ook nog via Gmail bereiken. Dat is bankplakkers@gmail.com. En je kunt natuurlijk altijd een review achterlaten in in je podcast app naar keuze. Dat helpt ons ook enorm. Dank jullie wel weer. Tot ziens.
Doei doei.
Bankplakkers is een podcast van Veronica Superguide. Die warme stem die je hoorde is van Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door geluidsgoeroe Art Kok. Mijn naam is Gijsbert de Fokkert. Tot de volgende!
Beste energiecontract of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.